Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen het eerste vers uit de lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Dat is het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Beleiden nu het algemeen christelijk geloof in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen wij het vierde vers vanuit dezezelfde lofzang. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Na de belijdenis van het geloof het vierde vers uit de lofzang van Zacharias.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We lezen nu het woord van de Heere in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. De schriftlezing wordt gevormd door Johannes 1, vanaf het eerste tot en met het 18e vers.
In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was uitgezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken de Heer in ons gebed en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. Laat ons samen bidden. Hoge en onzienlijke, voor ons onzichtbare God, die u zelf geopenbaard hebt in uw woord, u zoeken we in ons gebed. U die hoog verheven bent, Heere, en die zich zomaar niet kennen laat, omdat u God bent en wij zijn mensen. Vanmiddag zoeken we u nochtans, Heere. Het is de weg die u zelf gewezen hebt. Zoek mijn aangezicht. Roep mij aan. Breng alle dingen bij mij. Bid zonder ophouden. Laat al uw begeerten aan mij bekend worden. Heere, zoveel uitnodigingen hebt u in uw woord gedaan. Tot mensen van deze aarde. Tot schepselen die gevallen zijn. Tot zondaren die de weg die er was, hebben toegemuurd, afgegrendeld, dichtgegooid en zichzelf hebben omgekeerd. En toch, de betuiging komt van u, Heere, de hartelijke invitatie, de uitnodiging om u te zoeken. Heere, ze komt bij u vandaan. En zo mogen we in die weg, Heere, ook vanmiddag, zoals we dat gewoon zijn in onze diensten, u de Heere zoeken in het gebed. Ja, met name de dienst van het woord is een uitnemende gelegenheid om samen, o Heere, uw heilige naam aan te roepen. Want het is de plaats waar u zich bekend wilt maken. Het is de gelegenheid die u benutten wil om u te openbaren in de harten van zondaren. Niemand heeft ooit God gezien. Want u zien, Heere, is vergaan. U bent God. U bent een heilig God. Voor wie we zomaar niet staan kunnen. Niemand heeft ooit God gezien. Want u bent een geest. Maar wat een wonder dat u zich niet onbetuigd en onbekend gelaten hebt in deze donkere wereld. Dat er een afgezant gekomen is. Een bode van uzelf. En niet alleen een engel, zoals u dat meermalen gedaan hebt, die gedienstige geesten, die tot dienst worden uitgezonden, om hen te dienen die de zaligheid beërven zullen, en die ijverig luisteren naar de woorden van uw mond, en die gehoorzamen op de wenk van uw hand, maar uw eigen zoon, uw enige, die gij lief hebt, die van eeuwigheid bij u was. Die hebt u gezonden. Die hebt u naar deze aarde doen gaan. En hij is gekomen. En hij is gekomen, Heere, om u te verklaren. Om u te exegetiseren. Om u bekend te maken. Om het aan ons mensen, die verblind en verdwaasd zijn, om nu bekend te maken wie u bent. En wanneer we daar iets van verstaan, Heere, wanneer we dat kennen, dan is dat de zaligheid. Want u te kennen en Christus Jezus te kennen, het is het leven en de zaligheid. We danken u, Heere, dat u dat grote goed geschonken hebt. En dat u het door middel van uw woord ook nog betuigen wilt. Tot in de late tijden toe. Tot in onze 21ste eeuw toe. Tot op vandaag toe. Tot onder ons toe. En schenk dat we dan de lijn verder mogen trekken, Heere. En dat we het mogen zeggen. Tot in mijn leven toe. Dat is het grootste wonder. Wanneer u de heilige God onzichtbaar, onbevattelijk, onmetelijk, aanbiddelijk. Dat u zich in mijn hart en in mijn zondig leven openbaart om Christus wil. Door de geest van Christus en tot zaligheid. Heere, daar bidden we u om. We vragen het eerbiedig of voor dat doel de dienst van deze middag gebruikt mag worden. De laatste dienst alweer in dit eerste kwartaal van het jaar dat naar ons besef nog zo jong is. Waarin overigens al heel wat gebeurd is. Maar toch, Heere, we schuiven op. We leven verder. We vliegen daarheen. En daarom, elke dag heeft zijn gewicht en zijn ernst. En elke zondag en elke kerkdienst bepaalt ons bij het gewicht van de dingen. Dat we dichterbij komen bij dat ogenblik dat onomkeerbaar zal zijn. Wanneer we voor u gesteld zullen worden. En u geeft het ons nog aan ons die hier in de kerk zijn. Aan onze kinderen evenzeer. En aan de ouderen hier of voor de kerktelefoon. U geeft het ons om door middel van dat woord dat u geeft, Heere, u te doen kennen. Heere, wilt u het ons schenken door uw geest. Die geest die het uit de Heere Jezus neemt, want hij is verworven door hem. En zo mogen we op deze zondag, op deze lijdenszondag, Heere, stilstaan bij uw nederkoming, bij uw menswording, vanuit het leerboek van de catechismus. In deze lijdenstijd, de eerste trap van de vernedering van uw lijden. Hoe dicht ligt het bij elkaar? Uw geboorte en daarvoor nog uw ontvangenis. Het is een en al nederigheid. Het is een en al ontluistering. Het is een en al zelfverloochening. Het liep uit op Gethsemane en op Gabbata en op Golgotha. Uw diepe lijden, Heere Jezus Christus. Ach, leer ons dat lijden recht betrachten. We belijden het, Heere. In de zee van deze dingen verzinken onze gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. En dat heeft ook betrekking op uw menswording, Heere Jezus. Geef ons heilige gedachten. En geef dat we iets mogen verstaan van het wonder. Het grote wonder dat vanmiddag op eenvoudige wijze voor ons verstand en als u het geeft voor ons hart ontvouwd zal worden. Geef dat uw kinderen, Heere, mogen opspringen van vreugde bij het bedenken van deze dingen. In de heilige oefening van het geloof, ook daarin dat u zo dichtbij gekomen bent, dat u mens onder de mensen werd. Dat u ons vlees hebt aangenomen. En als we van deze dingen tot heden toe nog geen kennis dragen, Heere, wilt u het ons schenken door uw geest die ons verstand verlichten wil en die ons hart openen wil. Wij bidden dan ook, o Scheppergeest, daal ook vanmiddag tot ons neer. Heere, wij kunnen u ook vanmiddag niets aanbieden. Er is geen enkele mogelijkheid dat wij enige prestaties zouden kunnen stellen tegenover dat wat u ons geven wilt. We komen in onze schamelheid en in onze schuld en we belijden het. Maar wilt u nochtans, en juist in die weg waar u ontledigt, uw gaven uit de rijkdom van uw schatkamer schenken, Heere. Genade voor genade. We dragen onszelf en elkaar en u de Heere nogmaals op. In zorgen en noden, in weldaden en zegeningen. We bidden u voor de voortgang van uw werk onder ons en breder. In de kerkelijke verbanden van ons land en nog daarbuiten. Heere, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Ook voor die kerk die het niet gemakkelijk heeft. Die zucht onder verdrukking of misschien wel onder bespotting. En die daarin iets moet lijden, iets moet beleven van het dragen van het beeld van Christus. In de gemeenschap aan zijn lijden. Maar geef, Heere, dat daar door uw genade beoefend mag worden. Dat in de gemeenschap van uw lijden al de belofte zit van de gemeenschap aan uw heerlijkheid. We bidden u voor de volkeren van deze wereld en voor de leiders van deze volkeren. We bidden u voor ons eigen koninklijk huis, die in de aanstaande weken moeilijke gang moet gaan. Wilt u geven, Heere, dat alles ordelijk mag verlopen, dat de begrafenisplechtigheid niet verstoord zal worden. Tegelijkertijd bidden we of wanneer uw woord gelezen en uitgelegd wordt, of het naar de zin van uw geest mag zijn en of er iets van de ernst van de dingen klinken mag en van de zaligheid die alleen in Christus is, die van bovenaf geschonken wordt. Heere, wilt u troosten en ondersteuning geven. Zie op ons neer in uw trouwe gunst. Heere, verhoor ons. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 132. 132, het zevende, het elfde en het twaalfde vers. Psalm 132, vers 7, tot staving van de waarheid, deed de Heere die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. Ik zal, zo sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. En daarna ook het elfde en het twaalfde vers van Psalm 132. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor de renovatie van ons kerkgebouw. En straks na de preek voor de kerk. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. Wij slaan vanmiddag het leerboek van de kerk op, gemeente, en in zondag 14. Eerst lees ik met u nog een enkel woord uit Johannes 1. Een woord dat naast vele andere dient tot onderbouwing van de belijdenis aangaande de vleeswording van de Heere Jezus. Johannes 1, het eerste gedeelte van vers 14. Johannes 1, vers 14a. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij lezen nu zondag 14. Vraag 35 luidt als volgt. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En het antwoord luidt dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag en antwoord 36 vervolgens. Wat nuttigheid verkrijgt ge door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Geliefde gemeente, vanmiddag op deze zesde Lijdenszondag dus, luisteren we naar het evangelie van de menswording van de Heere Jezus. De inhoud van de belijdenis, zoals we die elke zondag horen, namelijk dat de Heere Jezus is ontvangen uit de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria. En dat is een belijdenis, gemeente, die al heel wat stormen heeft moeten doorstaan. Het is een van de meest bediscussieerde thema's uit de geloofsleer. En dat al vanaf de eerste tijd van het bestaan van de kerk. Bijna vanaf de tijd, of misschien ook toen al, ja zeker toen al, de tijd van het Nieuwe Testament. Velen hebben aanstoot genomen aan de belijdenis van de menswording van de Heere Jezus. De menswording van God. We hebben vanmorgen gehoord dat het kruis van de Heere Jezus Christus een dwaasheid is. Althans, zo ervaren wordt. Namelijk bij degenen die bezig zijn verloren te gaan. We zouden datzelfde wel kunnen zeggen van deze belijdenis. De menswording van de Heere Jezus, en dan zeker zoals het beleden wordt in het aloude apostolicum, het is eveneens in de ogen van wereldwijzen en waanwijzen is het een aanstoot en een ergernis. Neem nou dat eerste maar, die maagdelijke geboorte. Nou, dat is toch onbegrijpelijk? Dat is eigenlijk helemaal onmogelijk. Hoe kan dat? Dat een kind geboren wordt zonder dat het verwekt is door een vader. En er is al heel wat over te doen geweest. En de storm van de dingen rondom deze belijdenis is nog lang niet geluwd. Nog steeds klinken er stemmen, en dat zelfs in toenemende mate, dat het een mythe is. En dan kunnen rond deze belijdenis ook diverse vragen gesteld worden, en we zullen ze straks ook nog wel tegenkomen. Maar als het dan zo is dat het God was die in de Heere Jezus op aarde kwam, maar is hij dan wel waarachtig mens? En te meer wanneer dan beleden wordt dat hij zonder zonde is, dan is hij toch niet helemaal mens. Nou, een rechtvaardig mens, akkoord. Maar een waarachtig, een echt mens, helemaal, heeft hij dan bijvoorbeeld geen schijnlichaam gehad? Of, we kunnen het ook omkeren, hij die op aarde was, hij die zich noemen liet Jezus van Nazareth, maar was hij dan waarachtig God? Hoe kan God nu eigenlijk mens worden en tegelijkertijd ook mens blijven? U merkt het en u wist het al. Allerlei vragen en stormen. In de oude kerk zijn deze dingen doordacht. En het mag wel een wonder genoemd worden, gemeente. En het is ook een wonder dat de Heere zijn kerk bewaard heeft bij de gerechtzinnige leer. En dat de dingen die we in de schrift vinden ook onaangetast terugkomen in het belijden der kerk. Als u zich zou verdiepen in de geschiedenis van de dogmavorming, van de vorming van de leer der kerk, dan zou u het nog te meer een wonder vinden dat door allerlei zaken heen, dat deze belijdenis toch overeind gebleven is. De Heere heeft zijn kerk bewaard bij de waarheid van de belijdenis van de menswording van de Heere Jezus. En Gods kerk, ze belijdt het nog steeds. Christus Jezus, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We luisteren vanmiddag naar een drietal gedachten als het erover gaat dat de eeuwige Zoon van God allereerst mijn natuur heeft aangenomen. En vervolgens mijn plaats heeft ingenomen. En ten derde mijn zonden heeft weggenomen. Christus Jezus, de eeuwige Zoon van God, die mens geworden is. Hij heeft mijn natuur aangenomen. Hij heeft mijn plaats ingenomen. En hij heeft mijn zonden weggenomen. Geliefde gemeente, in de voorafgaande zondagen van de catechismus hebben we eerder onderwijs ontvangen aangaande de Heere Jezus. Vanaf zondag 11 over zijn namen, de naam Jezus. En daarna in zondag 12 zijn naam Christus. En daarin is uitleg gegeven van wat in zijn namen uitkomt aangaande dat wat hij voor zijn kerk doet. Wie hij is voor de zijn. En in zondag 13 kwam de goddelijke natuur van de Heere Jezus aan de orde. Terwijl nu we zondag 14 hebben opgeslagen, zijn menselijke natuur aan de orde komt. Dus we hebben iets over zijn namen gehoord. En nu gaat het over de naturen van de Heere Jezus. Maar tegelijkertijd gaan onze vaderen, de opstellers van de catechismus, ons ook iets zeggen over de staten van de Heere Jezus. Zijn staat van vernedering allereerst en straks ook de staat van zijn verhoging. Jongens en meisjes, weten jullie het nog? Vanuit de catechisatie, wat de trappen zijn van de staat van de Heere Jezus vernedering. Kun je het nog zeggen? Of u, ouderen, weet u het nog? Kunt u het zeggen? De staten, de trappen in de staten van de Heere Jezus. Zijn menswording is de eerste trap waarin hij afdaalt op de weg van zijn lijden die uitkomt bij zijn diepe lijden en sterven, bij zijn begrafenis en bij de nederdaling ter helle. Nu dus zijn menswording. Wat is dat gezegd? Vraagt zondag 14. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En dan begint het antwoord met dit. En dan voelen we het contrast al aan. De spanning die hier ligt in deze zondag en in de werkelijkheid van de menswording van de Heer Jezus. Dat de eeuwige Zoon van God. Wie werd er mens? Hij die Zoon van God is. Ja, hij die God zelf is. Hij die van eeuwigheid God en Zoon van God is. Hij werd mens. Hij is het die de menselijke natuur heeft aangenomen. De eeuwige Zoon van God. De tweede persoon van het goddelijke wezen. Niet God de Vader werd mens. En niet God de Heilige Geest, die overigens ook naar deze aarde gekomen is, maar op een later tijdstip en in een andere vormgeving. Maar Gods Zoon, zijn eigen Zoon, zijn lieve Zoon, zijn enige Zoon is naar deze aarde gekomen. God zelf kwam neer. Gemeente, dat is voor het natuurlijk verstand en ook voor heel wat godsdiensten niet aannemelijk te maken. Spreek daar bijvoorbeeld maar eens over met iemand die islamiet is, dan klinkt dat zelfs godslasterlijk. God die mens werd, dat is onmogelijk. In het besef van vele godsdiensten is de godheid iets wat onverenigbaar is met de mens. Wij belijden, en het is naar waarheid omdat God het zelf geopenbaard heeft. God werd mens. Die God die de waarachtige God is en die de eeuwige God is. Gemeente, ik zal u denk ik vanmiddag niet veel nieuwe dingen zeggen. En het zou best kunnen zijn dat u denkt, nou dat weet ik eigenlijk allemaal wel. Ja, natuurlijk, dat moet weer aan de orde komen, maar ja, dat levert nou eigenlijk helemaal geen nieuws op. We zijn toch niet als de Atheners, gemeente, die op de Areopagus samenkwamen om wat nieuws te horen, om allerlei nieuwsjes uit te wisselen. Sensationeel. Acht het juist een voorrecht dat de oude dingen die zo waar zijn, dat ze telkens en telkens ons gezegd worden. En dat we ook door middel van de orde van onze catechismus ook telkens weer opnieuw die oude dingen opnieuw horen. Opdat datgene wat misschien weer wel wat weggezakt was, opdat het weer opnieuw naar boven zou komen. Ja, te meer. Opdat we ons zouden verwonderen over die oude waarheden die telkens weer nieuw zijn. En dat vooral als ze uw hartes gaan raken. En als u of jij eens gaat voelen dat het een wonder is dat de Heere zulke machtige dingen heeft gedaan. Dat hij zelf uit de hemel is neergedaald. Ja, dan wist je het wel. Maar dan geeft het, geliefde, en dan geeft het een aanleiding tot een ontzaglijke verheuging. Zoals de herders ze deden. Ja, voor hen was het helemaal nieuw. Maar zoals de herders ze deden, die terugkwamen van het zien van deze mens geworden godheid. Ze verheugden zich en er was blijdschap in hun harten. Ik hoop dat er door de overdenking en de prediking van deze dingen, dat er blijdschap in uw harten mag zijn. Of anderszins, net wat u nodig hebt. In ieder geval dat er iets van die waarachtige verwondering mag zijn in het ontvangen van de prediking van deze diepe, onbegrijpelijke, aangrijpende, maar zo noodzakelijke dingen. Want, jawel, nodig was het. Nodig was het. Gemeente, het is wel tot onze schande dat het kerstfeest moest worden. En het is tot onze schande dat God op deze aarde gekomen is. Want het laat ons er iets van zien dat wij mensen God van ons leven weggeduwd hebben. En dat we ons van de Heere vervreemd hebben. En u heeft het God behaagd in zijn machtige liefde en ontferming om zelf neer te dalen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zelf gekomen is en dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat nou ieder die het geloof in hem ontvangt. In dat geloof, in het zich gelovig toevertrouwen aan hem, de zaligheid ontvangen zou. En daarom is het inderdaad goed om te bedenken wie het was die gekomen is. Het was God, God zelf, de Zoon van God, die God uit God is, licht uit licht. Hij die het woord van God is, zoals we het gelezen hebben in dat eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het woord is vlees geworden. Het woord, met het Grieks gezegd, de logos, de openbaring van de Heere zelf. Hij kwam neder. Hij die, en dan zeg ik het met een woord uit de Hebreeënbrief, hij die het afschijnsel van Gods heerlijkheid is. Dat zijn diepe woorden. Op hem scheen af wie God is. De lichtende, geestelijke, wezenlijke verschijning van wie God is, scheen op hem af. En toen de Heere Jezus op aarde kwam, gemeente, toen was het nog veel meer dan in het geval van Mozes, die ook een ogenblik iets van dat afschijnsel van God heeft mogen ontvangen. Toen kwam het afschijnsel van God, zoals op dit moment een enkeling van u in de zon zit. En het afschijnsel van de zon laat zien op uw gezicht. In veel diepere zin liet God in Christus zien wie hij is. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon, ja hij is het, die in de schoot van de vader was. Hij heeft hem ons verklaard. Het was een van de discipelen die het ooit tot de Heere Jezus zei. Geef dat we de vader zien mogen. De Heere Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. En wie mij gekend heeft, die heeft de vader gekend. En wie aan mijn voeten kwam. Die kwam aan de voeten van mijn vader. En wie door mij bedeeld werd, die werd bedeeld uit de schatten van mijn vader. En wie mijn genade ontvangt, die ontvangt de genade van mijn vader. En wie mij lief heeft, die heeft mijn vader lief. Want hij was gezonden namens en door de vader. En deze zoon van God geliefde, hij werd mens. De menselijke natuur. En nu wil ik het eens heel concreet zeggen. Bekijk uzelf eens. Zie eens naar uzelf wie u bent. Wat stelt het allemaal voor? Zo betrekkelijk, zo broos, zo kort, zo kwetsbaar, zo tijdelijk. Zo werd hij. De machtige, grote God. Die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij werd mens. Hij werd dat wat u bent. Wat ik ben. Gemeente, is er iets wat verder van elkaar ligt dan die grote God en ik, sterfelijk, nietig mens. Die zomaar in één ogenblik aan het einde van mijn leven komen kan. Als een bloem. O, die wel een ogenblik prachtig pronkt, maar zo teer is en zo kwetsbaar. Als die weggenomen is een ogenblik, haar plaats kent haar niet meer. Zo is God geworden. God. God werd mens. Ja, belijden we met de kerk der eeuwen, hij heeft een ware menselijke natuur aangenomen. Echt! Niet zomaar, niet in schijn, maar de ware, de echte menselijke natuur. In alles wat aan die menselijke natuur behoort. Ja, uitgenomen de zonde. Maar bedenkt u het maar en zeg het maar. Zo is dus God gekomen. Nu zijn er een aantal misverstanden en ik noemde ze er net al kort. Het is in het verleden en ook in het heden wel gezegd dat bij de menswording van de Heer Jezus, dat hij toen opgehouden heeft God te zijn. Nee, dan zo is het niet. Zo is het niet. Nee, zo is het zeker niet, want zo is het ook geopenbaard. De Heer Jezus, hij was echt en waar mens en toch, hij was niet alleen mens. Want louter een mens kon de zaligheid niet verwerven. Die zou de last van de toorn van God niet kunnen dragen. Die zou er ook onderweg gezonken hebben. De Heer Jezus, hij was niet alleen waarachtig God voordat hij geboren werd, maar in zijn menselijke gestalte, gemeente. Ik kan dat niet uitdrukken, daar zijn mijn woorden veel te schamel voor om dat die machtige werkelijkheid onder woorden te brengen. Maar in zijn menselijke gestalte was hij tegelijkertijd God. Zo zegt onze catechismus het ook. Hij is God en hij blijft God geheel onbegrijpelijk. Het kind in de kribbe. Zo'n klein teer kind. En toch. God. Die timmerman. In Nazareth. God. Die jonge man. Die met zijn ouders naar de tempel in Jeruzalem gaat. En die ook moe geweest is van die lange reis. God. En die man van smarten. Nochtans. God. En ook mens. En dan dreigt er een tweede misvatting. En dat is een ketterij geworden in de oude kerk. De ketterij van het zogenaamde docetisme. Dat docetisme dat nogal wat aanhangers had. Dat verklaarde dat, ja, dat kon toch eigenlijk niet. De Heere Jezus, hij had wel een lichaam, maar het was een schijnlichaam. Hij was als God gekropen in een lichaam. Dat eigenlijk alleen maar als een omhulsel diende. Alleen in zijn verschijningsvorm. Het was een schijnlichaam. En toch is het niet zo. Toch is het niet zo. Want dat zou betekenen dat de menswording van de Heer Jezus maar een schijnmenswording was. En dat zijn lijden, zijn diepe menselijke lijden naar ziel en lichaam, maar een schijnlijden was. En dat zijn dood maar een schijndood was. En dat zijn opstanding maar een schijnopstanding was. Zo dus. Niet. Hij is geheel mens geworden. De ware menselijke natuur heeft hij aangenomen. Het is ook een van de dingen die de apostel Johannes in zijn brief zegt. Geliefden, Geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. En dan met name dit, zegt Johannes, hieraan. Geest van God. En hieraan onderscheidt u of er overeenkomstig de geest van God gesproken wordt. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Dit moet staande blijven. Hij is echt in het vlees gekomen. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Want hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. Gods kerk zegt, mijn natuur. Naar lichaam en naar ziel. In de delen waarin ik ben samengesteld, zo was Christus ook. En zo moest het ook. Want als mens moest hij betalen en moest hij sterven. En tegelijkertijd als God kon hij de strijd aanbinden en heeft hij overwonnen. Dit geheimenis, geliefden, en verder kom ik niet. Dit geheimenis is groot. Dit geheimenis moet een mens brengen tot de aanbidding van de grote en heilige God en van Christus Jezus, die het niet te gering geacht heeft om in mijn menselijke natuur in te komen. En let dan nog eens op hoe onze catechismus dat zegt. En dat is ongeveer het laatste van dit punt zeg. Hoe zegt onze catechismus het? En daarin wijkt de catechismus enigszins af van de apostolische geloofsbelijdenis. Het staat er eigenlijk nog dieper. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. In de 12 artikelen staat dat de Heer Jezus is ontvangen. En dat hij is geboren. Dat is passief. Daarin was hij lijdelijk. En dat is natuurlijk ook zo. Toen de Heer Jezus van de Heilige Geest, en hoe dat allemaal, dat weten we niet, maar van de Heilige Geest ontvangen is in het lichaam van de maagd Maria, toen was hij daarin passief, als mens. En toen hij geboren is, zoals ieder mens gemeent, als hij of zij geboren wordt, passief is in zijn geboorte. Dat onderga je. Zo ook de Heer Jezus. Gemeente, dat is een wonder. Hij die God is. Hij heeft het zich laten gebeuren. En toch, zegt onze catechismus, hij heeft het aangenomen. Tegelijkertijd heeft hij het aangenomen en heeft hij gezegd, zoals hij het van eeuwigheid gezegd heeft, Vader, ik ga deze weg. En zijn vader heeft gezegd, mijn zoon, u gaat deze weg. En tegelijkertijd heeft hij het gedaan. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Want hij heeft gezegd, zie, ik kom, ik ga. En toen hij ging, toen heeft hij met eerbied gezegd, die stap gezet om mens te worden. Hij was het die door te sterven, maar ook die door te komen, aan zijn kerk het leven gaf. U die hem kent. U die hem door genade kent, is het u niet tot een machtige verwondering dat Christus Jezus zo dichtbij gekomen is als niet verder mogelijk was. Hij is in uw natuur ingegaan. Hij heeft het aangenomen. En daarom aanbid hem. Aanbid hem. Komt, verwondert u hier mensen. Ziet hoe dat God u bemint. Dat is het eerste. Hij heeft mijn natuur aangenomen. Maar het gaat nog dieper, gemeente. Want met, en dat is onze tweede gedachte, met dat de Heer Jezus mijn natuur heeft aangenomen, heeft hij ook mijn plaats ingenomen. We lezen dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en het bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, aangenomen heeft. Hij heeft mijn plaats ingenomen, daar waar ik sta, daar waar ik ben, daar is Hij gekomen, zijn broeders, in alles gelijk. Hij is in die plaats gekomen. Let erop, door de werking van de Heilige Geest. En dat is een wonder dat, en ik zeg het maar opnieuw, en ik meen dat ook wel als ik het zo zeg. Dat is, gemeente, dat is een wonder wat door menselijke woorden zich niet laat uitdrukken. Door de Heilige Geest heeft Hij die natuur aangenomen en heeft Hij die plaats ingenomen. We kennen de geschiedenis, Maria, aan wie de engel Gabriël verscheen. Zij ontving de boodschap dat ze bevrucht zou worden en een zoon zou baren. En dat zijn naam zou zijn Jezus. Verbaasd reageert ze, want het kan helemaal niet. Ze woont niet met een man. En toch zal het gebeuren. De Heilige Geest zal over u komen, Maria, en Hij zal u overschaduwen. En de kracht van de Allerhoogste zal over u en in u komen. Daarom, Maria, dat heilige, dat geheel unieke, dat gans andere, dat in u gelegd zal worden, in de kleinste kiem, en dat daar ontwikkelen zal, dat is de Zoon van God. Ja, dat is God zelf. En Jozef, hij ontvangt hetzelfde bericht enige tijd later. Jozef, wees niet bevreesd. Nee, je hoeft niet bang te zijn, Jozef, om Maria tot uw vrouw te nemen, want wat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Twee berichten met eenzelfde strekking. Door de bode Gods, met de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Tweemaal heeft God het laten verkondigen. En dwaas is de mens die meent dat hij beter weet. Beter dan de bode die het rechtstreeks uit de mond van God gehoord had. En die het hier vertelt. De Heilige Geest zal ervoor zorgen, Maria, dat u een kind ontvangt. Door de Heilige Geest. Ik dacht dat Calvijn het was die het ooit zo zei. God, de Heilige Geest, heeft de menselijke natuur als het ware ingeweven in de moederschoot van Maria. Hij heeft de natuur van Christus zo op deze wijze geheiligd tegen de zonde en verenigd met de persoon van God, zodat wat uit Maria, uit die zondige Maria geboren zou worden, toch heilig was, omdat het zijn oorsprong had niet uit Maria en nog minder uit enig ander mens, een man, maar uit de Heilige Geest. Ontvangen uit de Heilige Geest. En in de Latijnse versie van onze belijdenis, daar staat dat woord dat we wel kennen. Ontvangen. Conceptus. De conceptie van de Heere Jezus. Door de Heilige Geest. En opnieuw zeg ik het. Het geheimenis der godzaligheid. Ja, dat is dit. Het geheimenis der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. En dan lezen we uit het vlees en het bloed van de maagd Maria. Nou, die belijdenis, dat is een aanstoot voor de moderne mens. Want wij leven liever bij het zichtbare, bij het verklaarbare, bij het narekenbare. En de schrift zegt, en Maria is als maagd bevallen van een zoon. Maria, die geen omgang met een man had, die niet eigenmachtig vooruitgreep op haar huwelijk, Maria, nochtans, een zoon heeft zij ontvangen. En de waanwijze mens, en de verlichte theoloog, en de dominee, die liever put uit zijn eigen bronnen dan uit de schriften, die zegt, het kan niet. Ja, hoogstens zegt hij nog, oh, het is wel waar, maar het is niet gebeurd. Dat is de geheimtaal van onze tijd. Dat is de verborgenheid van de ongodzaligheid. Het is wel waar, maar het is niet gebeurd, rara. Maar God zegt, en het is wel gebeurd, want Gods kerk leeft bij feiten. Gods kerk leeft bij verifieerbare feitelijkheden. Het is gebeurd, daar en toen. Gemeente, zou God, die ons zelf, ja ons, gebonden heeft in de wetten van de natuur, zou die grote God, die alles laat lopen langs de regels die hij in de natuur gelegd heeft, zou hij ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van zijn zoon en ten behoeve van de zaligheid van zijn kerk niet op enig ogenblik die natuurwetten kunnen doorbreken? Dwaas is de mens die meent dat God te binden is aan de regels waar wij aan te binden zijn. Wie zijt gij, o mens, dat gij God ter verantwoording zou roepen? De Heere, hij behoeft maar te spreken en het is er. Hij behoeft maar te gebieden en het staat er. En God de Vader met zijn geest, ze behoeven maar één ogenblik te zeggen, dit en dit gaat gebeuren en het is al gebeurd. De Zoon van God, ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Met welk doel? Wel, daar spreekt de catechismus ook over. Opdat hij zo het ware zaad van David zou zijn. Dat wijst er natuurlijk op, gemeente, dat onze catechismus zegt, wat hier in de menswording van de Heer Jezus gebeurt, dat is in overeenstemming met de beloften die in het Oude Testament al gedaan zijn. En daar zouden de beloften aan Adam en ook aan Abraham, maar hier nu aan David genoemd kunnen worden. En dat laatste, dat doen onze vaderen. Hij is het ware zaad van David. Hij is gekomen. Hij is gekomen niet alleen als de grote profeet en leraar. Hij is ook niet alleen op aarde verschenen als de priester bij uitstek, die verzoening zou doen voor de zonden van zijn kerk, niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. Maar hier ligt de nadruk op zijn koningschap. Hij is de koning die geboren zou worden. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijke raadsman, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Want aan zijn heerschappij zal geen einde zijn, nu niet en tot in eeuwigheid niet. Hij is de ware Zoon van David. We hebben het gezongen in Psalm 132. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. En eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hij de koning, de machtige, die alles naar zijn hand zet. Hij die als de spruit uit de afgehouwen tronk van Isaïe is voortgekomen. Als een wonder, er was niets van overgebleven naar menselijke maatstaf. En toen kwam er een spruit, door de mensen niet geacht, aan voorbij gegaan. Maar uit die spruit is hij ontstaan. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Is dat u tot troost? Roept u hem zo aan? Kent u hem zo? Zoals bijvoorbeeld Bartimeus? Want gemeente, het zit vol met lessen. Vol met troostvolle lessen. Voor aangevochten, zondige mensen die deze Christus nodig krijgen. Bartimeus, gij zoon van David, hoort u het? Dat heeft hij in hem gezien. Zo heeft hij hem mogen aanschouwen. Zo heeft hij hem aangegrepen. Gij zoon van David, ontferm u mijner. U bent toch de beloofde koning? U bent toch de almachtige? En daarom is mijn kwaal niet te groot voor uw almacht en genade. Hij, de ware zoon van David, die gekomen is als de machtige vorst, de Messias uit de hemel. Zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En de Filippenzen schrijft de apostel, en gisteravond is dat hoofdstuk hier nog gelezen, aan de Filippenzen schrijft Paulus, de Heere Jezus, hij heeft het geen roof geacht om aan God gelijk te zijn. Dat betekent, hij heeft zijn godheid niet gestolen, maar hij was het van eeuwigheid en nochtans. Hij die het geen roof achtte, Gode gelijk te zijn, Hij is aan de mensen gelijk geworden. Zo diep neergebogen. Vlees en bloed. Hij is het deelachtig geworden. En dat betekent, behept ook met alle gevolgen van de zonde. Ik zei het u al, vermoeidheid, maar ook ziekte en misschien wel slapeloosheid. Wellicht, en waarom niet, depressiviteit, alles wat een klein kind eigen is. Alles wat een puber eigen is. Alles wat een jong mens eigen kan zijn. Alles wat kan gebeuren in het leven van een volwassene. Kwetsbaar en broos. Zo was zijn leven. En ook de aanvechtingen en de verzoekingen. Ze zijn ook op hem gekomen. Ook hij heeft van alles gezien. En ook hij heeft van alles gehoord. En toch, zijn hart is onbesmet gebleven. Hij is niet gevallen voor enige zonde. Niet de overtreding van het eerste gebod. En niet van het vierde. En niet van het zesde. En zelfs niet van het tiende. Geen enkele onzuivere begeerte. Geen enkel verlangen naar de zonde. Is ooit in zijn hart opgekomen. En toch. Toch was hij aan de mensen gelijk. In alle benauwdheid is hij benauwd geweest. De Heer Jezus heeft het ook meegemaakt dat zijn aardse vader gestorven is. En hij heeft ook moeten zorgen voor de begrafenis van Jozef. Hij heeft ook bij zijn graf gestaan, zoals hij bij het graf van Lazarus gestaan heeft. Jezus weende. Ook de Heer Jezus, hij heeft een diep emotioneel leven gekend. Hij heeft het allemaal gekend. Aan de mensen gelijk geworden. Mag dat u tot troost zijn? In uw verdrukking, in uw moeite, in de weg die u gaan moet. Mag u er wel eens op zien. Hij is in alle benauwdheden benauwd geweest. En hij heeft er daarnaast ook nog aan getild. Wat in die mate niemand van ons kent, hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Hij heeft daarnaast ook geleden aan de zonde die hij om zich heen zag. Het zondige klimaat van het menselijk bestaan. Hoe heeft hij eronder geleden en hoe heeft hij eronder gezucht? En dan dit nog. De Heere Jezus, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Wat na de zondeval een mens geworden is, gemeente, dat was hij. Onder de wet, dat betekent onder het oordeel, onder de vloek van God. Hij is tot zonde gemaakt toen het op het lijden aanging, maar eigenlijk heel de tijd van zijn leven. Maar zeker in Gethsemane. En op Golgotha, toen zijn vader hem beschouwde en behandelde als een zondaar, toen bleek het inderdaad dat hij onder de wet was. Hij is, zegt Kolbrugge, de Heer Jezus, hij is diep in het vlees getrokken. Was hij niet de zoon van zondaren, van Abraham, van Juda, van David, maar ook de zoon van Tamar en van Rahab? En van Rut, enige tijd geleden hebben we erbij stilgestaan. Diep in het vlees is hij getrokken. En hij heeft het mee moeten maken. De versmaadheid en de angsten der hel en de verlatenheid van zijn vader. God van God ontdaan. Wie zal het verstaan? En toch, uitgenomen de zonde, ik wees er al op. Geen enkele zonde heeft hij daadwerkelijk gedaan. En weet u, geliefden, er zit nog een diepe troost hierin. Dat de Heere Jezus ontvangen is uit de Heilige Geest. En geboren uit de Maagd Maria. Want zodoende was hij ook niet behept met de erfzonde. Als u er iets van kent. Daarvan dat u besmet bent met 1000 zonden. En dat de wortel van de zonde in u leeft. en dat u het al van uw ontvangenis en van uw geboorte af met u draagt. Dan mag u tot hem de toevlucht nemen, omdat hij ontvangen is uit de Heilige Geest en omdat hij uitgenomen de zonde mens geworden is. Opdat hij, zegt de apostel, opdat hij degenen die onder de wet zijn, verlossen zou. Dit is het heil voor verloren zondaren. Gaat uw hart naar hem uit? Zegt u, hem heb ik nodig. Hij is de middelaar en de verlosser die ik behoef. Hij is het die onschuldig is gebleven. Heilig, afgescheiden van de zondaren. Zulk een heb ik nodig. Ja, zulk een heb ik lief. Tot zulk een gaat mijn hart uit. Hij is de schoonste van de mensenkinderen. Ten slotte, geliefden, hij heeft ook mijn zonde weggenomen. Dat lezen we in vraag en antwoord 36. Wat nuttigheid verkrijgt ge door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Hij is gekomen en hij is hier op aarde geweest, ik zei het u al, onder de wet. Onder de wet, dat was zijn eigen wet. Daaronder is hij gaan staan, als ware hij een zondaar. Enerzijds waarachtig mens, waarachtig God tegelijkertijd. En toch, onder de wet. Hij die voldaan heeft aan alle eisen van de wet. Hij die het zeggen kon, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij die het gezegd heeft, het is mijn spijze te doen, de wil van mijn Vader die in de hemel is. Nochtans is hij onder de wet van zijn Vader gaan staan. Zulk een, zegt Gods kerk, is onze middelaar. Hij is mijn middelaar. Hij is gaan staan tussen de heilige God, tot wie hij behoorde, en een onheilige mens, tot wie hij ook behoorde. En zo was hij de enige die als de waarachtige middelaar Gods, de middelaar tussen God en mensen, staan kon en staan blijven kon. En zo zijn werk heeft verricht. De vraag is, hebt u hem zo nodig? Bent u nou zo'n mens die zegt, hij is de enige die mij verlossen kan, want hij is op mijn plaats gaan staan, waar ik sta, voor de rechterstoel van de heilige God. Als de eisen van de wet op mij afkomen en als ik mijn hoofd buigen moet, als ik niets meer tot mijn verontschuldiging heb in te brengen, als ik God erkennen moet in zijn eisen en als ik hem toevallen moet in zijn recht, daar is Christus gaan staan, in zijn onschuld en in zijn volkomen heiligheid, zodat hij staan kon waar ik sta, en nochtans beladen en belast met de zonde van verloren mensenkinderen. Deze is de middelaar, geliefden, die enerzijds helemaal aan Gods kant is gaan staan, want hij heeft gebogen onder het recht van God, want hij heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen, o Heere. Hij stond helemaal aan de kant van God. En tegelijkertijd stond hij ook helemaal aan de zijde van mensen. Hij wist ervan. Bij wie kunt u beter terecht dan bij hem? Hij is de middelaar die zich gesteld heeft in de vuurgloed van het recht Gods, toen het erop aankwam. Toen de Heere de schalen van zijn toorn heeft leeggestort over zijn eigen lieve zoon. Dit alles wordt al verklaard in zijn menswording. Toen heeft hij zich laten verteren door die vuurgloed van God, opdat de gloed van Gods toorn zou worden afgewend van zondige en verloren mensenkinderen. Zulk een middelaar hebben wij nodig. Opdat, zo zegt onze catechismus, opdat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, die zonde die mij al besmet heeft, van de moederschoot af, voor Gods aangezicht bedekt. Hij bedekt het, in plaats van dat wij het bedekken. Begrijpt u? Herkent u dat ook in uw leven? Dat u uw eigen zonde zo graag bedekken wil? Dat u het liever afschermen wil? Dat u zich er niet voor over hebt om ermee open te komen? Maar dat is niet de bedoeling. Niet dat wij het bedekken, maar weet u wat aan onze kant nodig is, gemeente? Dat het ontdekt wordt. Voelt u het? Het moet open. Het kleed wat wij er graag opleggen, het moet er van af. En God rukt het er ook van af. Opdat we het gaan belijden en erkennen. Opdat het een ontdekte schuld is. En opdat we zo met onze ontdekte schuld en met de zonden die we klaar voor ogen zien, nu de toevlucht zouden nemen tot hem. Opdat het waar zou worden. Welzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Ja, datzelfde. Vergeven en bedekt. Wij bedekken het liever zelf. Maar God zegt, het moet ontdekt worden. U moet ermee voor mij komen. U moet het belijden, opdat u mijn zoon zou nodig hebben. En opdat God het zou gaan bedekken. En waar hij het bedekt heeft, geliefden, daar is het op zijn zoon gelegd. Waar hij het bedekt heeft, daar kunnen die zonden gezocht worden. Door de wet, of door uw geweten, of misschien door die boze die u influistert. Je hebt geen heil bij God. Ja, zegt Luther, je bent aan het verkeerde adres. Je moet bij mijn Christus zijn. Waar mijn zonden dan gezocht worden, dan zijn ze er niet meer. Want dan ziet God in zijn Israël geen zonde meer. En in zijn Jacob ziet hij geen overtreding meer. Want ze zijn bedekt. Ze zijn bedekt door het werk van zijn lieve zoon. Gemeente, het evangelie van kruis en lijden. En het evangelie van de menswording van de Heer Jezus en van zijn kribbe. Ze komen hierin samen. Dat Christus Jezus gekomen is om alle dingen te doen die bij God te doen zijn. Geloof het eens. U kunt het niet. Maar hij kan het wel. En hij heeft het al gedaan. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf, om zijnentwil, voor eeuwig is ontheven. Amen. We zingen Psalm 32, het eerste en het derde vers. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Hoe zal, Heere, ons dankgebed enigszins in overeenstemming, in verhouding kunnen zijn met het grote wonder van uw nederdaling, o Heere Jezus Christus. De lof van uw kerk zal tot in eeuwigheid moeten klinken. En zal ook mogen klinken. Om uw lof en dank toe te brengen vanwege het hoge feit, het grote wonder van de komst van u, o Heere Jezus Christus, naar deze duistere wereld. En de liefde van u, o Heilige Vader, voor deze wereld die verloren in schuld ligt. En het werk van u, o Heilige Geest, die meegekomen bent en die uw werk doet vanuit Christus en tot Christus en door Christus tot de Vader. Laat het profijt en het nut van deze dingen in ons leven gekend mogen worden, Heere. En schenk ons daartoe alles wat u alleen ons geven kunt, een ontvankelijk hart. En de bereidheid om aan het onze ontdekt te worden, opdat het genadig bedekt zal mogen worden door de verdiensten van Christus. We danken u voor deze zondag, voor het woord van u dat een en andermaal klinken mocht. Diepe dingen, Heere, leg het op ons hart, opdat we niet achterloos voorbij gaan aan dat wat u ook vandaag weer besteed hebt, aan de zaligheid van onze kostbare ziel. Wilt u met ons zijn deze zondag uit, de nieuwe week, de nieuwe werkweek in? Help ons in alle dingen. We bidden u voor de vergadering van de kerkraad met de leden der gemeente. Wilt u dan alles geven wat ook wij samen nodig hebben, Heren, opdat ook de voortgang van de dingen in ons gemeentelijk leven onder uw zegen plaats mogen hebben. We bidden om uw zegen en uw gunst in de diensten van volgende week, als u die geven zult, als onze broeder dominee de Boer uit Werkendam de gemeente zal voorgaan. Sterk hem, Heren. En geef dat uw zegen dan ontvangen mag worden. Help ons in alles. Zie op ons neer, ook in de dingen die moeilijk zijn. En in de moeizame weg die we misschien moeten gaan. Leid ons in alles. Wie we ook zijn, jongens en meisjes, de ouderen, o Heere, zie op ons neer. Help en sterk ons om Christus wil alleen. Amen. We zingen nu tot slot het laatste vers uit de lofzang van Zacharias. Verhef uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat dan heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.